Gemeente, namens de kerkraad de volgende mededelingen voor u. Volgende week zondag 11 december hoop voor u voor te gaan. 'S morgens om 10 uur dominee R. van Koten. En 's middags om 16:30 dominee G.A. van den Brink. Tevens voorbereiding op het vieren heilig avondmaal. Aansluitend om 6 uur is er een broodmaaltijd met daarna een preekbespreking. Allen hartelijk welkom. Verder deelt de kerkraad u mee dat op woensdag 7 december kerkraadsvergadering gehouden zal worden. En op zaterdag 10 december is er gebedskring, aanvang om 7 uur in de consistorie. En voor alle data geldt Deo Volente. Laat ons deze dienst aanvangen. Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam des Heren, die hemel en aarde gemaakt heeft, die de trouw bewaart van geslacht tot geslacht, ja tot in eeuwigheid, en die nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de 7 geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Kom gemeente, laat ons samen zingen uit Psalm 137, de versen 1 en 3. Wij zaten neer, wij weenden langs de zomen van Babylons wijd uitgebreide stromen. Psalm 137, de versen 1 en 3. Gemeente, ook vanmiddag willen wij ons geloof belijden met de kerk van alle tijden en plaatsen. We doen dat met de woorden van de apostolische geloofsbelijdenis, waarna we zingen uit Psalm 130, het vierde vers. Hoopt op de Heer, gij vromen, is Israël in nood, er zal verlossing komen, zijn goedheid is zeer groot. Psalm 130, vers 4, nadat wij ons geloof beleden hebben. En dan ieder van u spreken dan met mij in zijn of haar hart, aldus. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper van hemel en aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand God des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, de vergeving der zonden, de wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen. Gemeente, wij openen vanmiddag Gods heilige woord in het Oude Testament en wel in het boek van de profeet Jesaja. En daarvan het 40ste hoofdstuk, Jesaja 40, de versen 1 tot en met 11. De schriftlezing vindt u dus in Jesaja 40, de versen 1 tot en met 11. Troost, troost, mijn volk, zal u lieder God zeggen. Spreek naar het hart van Jeruzalem en roep haar toe dat haar strijd vervuld is, dat haar ongerechtigheid verzoend is, dat ze van de hand des Heren dubbel ontvangen heeft voor al haar zonden. Een stem des roependen in de woestijn. Bereid de weg des Heren, maak recht in de wildernis een baan voor onze God. Alle dalen zullen verhoogd worden, en alle bergen en heuvelen zullen vernederd worden, en wat krom is, dat zal recht, en wat hobbelachtig is, dat zal tot een vallei gemaakt worden. En de heerlijkheid des Heren zal geopenbaard worden, en alle vlees tegelijk zal zien, dat het de mond des Heren gesproken heeft. Een stem zegt, roept, en hij zegt, wat zal ik roepen? Alle vlees is gras. en al zijn goedertierenheid als een bloem des velds. Het gras verdort, de bloem valt af als de geest des Heren daarin blaast. Voorwaar, het volk is gras. Het gras verdort, de bloem valt af, maar het woord van onze God bestaat in der eeuwigheid. O Sion, gij verkondigster van goede boodschap, klim op een hoge berg. O Jeruzalem, gij verkondigster van goede boodschap, hef uw stem op met macht. Hef ze op, vrees niet, zeg de steden van Juda, zie hier is uw God. Ziet, de Heere Heere zal komen tegen de sterke, en zijn arm zal heersen. Ziet, zijn loon is bij hem, en zijn arbeidsloon is voor zijn aangezicht. Hij zal zijn kudde weiden gelijk een herder. Hij zal de lammeren in zijn armen vergaderen en in zijn schoot dragen. De zogenden zal hij zachtjes leiden. Tot zover de schriftlezing. Wij doen voorbeden vanmiddag voor de agrarische sector en voor personen die werkzaam zijn in de verpleging. Laat ons Gods aangezicht zoeken in het gebed. Heere God in de hemel, wat heerlijk als we vanuit uw woord mogen horen vanmiddag dat het woord van onze God bestaat tot in der eeuwigheid. Bij alles wat we om ons heen zien gebeuren en bij alles, Heere, wat vragen oproept, mogen wij de vinger leggen bij dat woord van u. Dat eeuwig vast is. Want wat uit uw lippen ging, blijft vast en onverbroken. Heere, u hebt het gezegd in uw woord. Ik, de Heere, word niet veranderd. Daarom zijt gij ook kinderen Jacobs niet verteerd. Het is uw trouw. Het is uw liefde. Uw barmhartigheid. Uw ontferming. Als u ons deze middag samenbrengt. Terwijl wij mensen niets anders dan uw oordeel over onze zonde verdiend hebben. Terwijl van ons geldt dat wij de dood verkozen hebben boven het leven. En van u afgevallen zijn, onze eigen weg zijn gegaan. Heere, brengt u ons in uw huis. En Heere, dan laat u ons horen wat u in Christus gedaan hebt. Wat een wonder, Heere. Waar wij toch een doodlopende weg waren ingeslagen, is het de Heer Jezus die ons toeroept, ik ben de weg, de waarheid en het leven. En wordt het ons ook vanmiddag verkondigd, dat een ieder die in hem gelooft niet verderven, maar het eeuwige leven zal hebben. Zo leven we naar de kerstdagen toe, om opnieuw te gedenken uw komst in deze wereld. U, Heere Jezus, u hebt uw heerlijkheid verlaten. En u bent zo laag afgedaald om de onderste weg te gaan. Om zo met uw bloed een volkomen verzoening aan te brengen en zondaren te redden van de dood. Heere, uw woord gaat uit vanmiddag. Geef dat het zijn kracht mag doen in ons alle leven. Heere, wil gaan van hart tot hart, van jong tot oud, opdat wij allen aan de voeten van Immanuel zullen komen, om hem nodig te hebben, om de kracht van zijn bloed in ons leven te ervaren, opdat we het mogen weten, om Christus wil, opnieuw een thuiskomen bij God te hebben, om Christus wil genade bij God gevonden. Heere, wat een wonder. U wijst ons de weg der zaligheid, en door uw Heilige Geest wilt u ook ons hart ervoor openen, zodat wij uw woord verstaan, opdat we het indrinken zullen en het leven erin zullen vinden. Heere, verheerlijk zo uw naam vanmiddag. U weet precies wat we nodig hebben, want u kent ons ook. Ook als wij wel naar uw huis komen op zondag, maar daarmee is het gezegd dan ook. Heere, als wij innerlijk nog zo ver van u afstaan, als wij nog onverbroken zijn, in ons hart nog onvernieuwd, Heer, wil dan door de kracht van woord en geest ons staande houden. Opdat we zullen roepen om ontferming. Opdat we met onze nood en met onze zonde tot hem zullen vluchten die de zonde der wereld heeft weggedragen. Heer, verheerlijk zo uw naam en breid uw koninkrijk uit. Het is toch uw woord wat uitgaat. Het zal toch ook niet ledig tot u wederkeren, maar doen wat u behaagt. Heere, geef dat deze dienst dan ook onvergetelijk mag zijn. Ook voor hen die uw naam vrezen. En hier in het strijdperk van deze wereld en van dit leven te maken hebben met zoveel vijanden. Heere, met zoveel moeite vaak en aanvechting. Er kan zoveel zijn, Heere, wat het ons benauwd om het hart maakt. Maar Heere, geef dat het oog vanmiddag dan mag zijn op die overste leidsman en de voleinder van het geloof. Heren, dan mag het vanmiddag toch ons gebed wel zijn. Spreek tot mijn ziel in haar geween en zeg het, ik ben uw heil alleen. Opdat wij ons getroost mogen weten. Voor het eerst, maar ook steeds weer opnieuw. Getroost weten, omdat we weten van die ene troost in leven en in sterven. Met lichaam en ziel. Het eigendom van Christus Jezus te zijn. Alleen dan gaat het goed. Alleen dan is er toekomst en uitzicht. Heere, geef dat we dat mogen weten, dat we Christus toebehoren. Door een waarachtig geloof hem ingeplant. Heere, wil zo uw naam heerlijk maken. Gedenk deze gemeente. Wees ook met de zieken die er zijn, zij die het moeilijk hebben. Heere, we dragen ze aan u op. Wilt u ook zijn, Heere, met zij die werkzaam zijn in de verpleging. Ook als er sprake kan zijn van gewetensnood, omdat er allerlei vragen op en afkomen. Heere, we dragen ze in het bijzonder aan u op. Geef dat hun oog mag zijn op u en dat ze leven vanuit uw woord. En dat hun kracht en hun verwachting alleen van de Heere, de levende God is. Heere, wilt u zo zijn met een ieder. Heren, ook zij die werkzaam zijn in de agrarische sector, ook dan kunnen er zorgen zijn. Heren, u weet welke zorgen. We leggen al die zorgen voor u neer. U hebt het ons geleerd, Heren, in uw woord, dat wij moeten letten op de vogels en op de bloemen. U zorgt ervoor. Zou u dan niet zorgen voor een mens die vanuit de nood van het leven tot u roept? Eer zij roepen, zo zegt u in uw woord, zo zal ik antwoorden, terwijl zij spreken, zo zal ik horen. Heere, wilt u zo zijn met een ieder van ons? In welke situaties we dan ook verkeren, met welke moeilijkheden we ook te kampen hebben, geef dat we maar dagelijks vragen naar de Heere en zijn sterkte. Dat we in afhankelijkheid van uw leven, dat we u nodig hebben bij grote dingen, maar ook bij de kleine dingen, de dingen van alle dag. Ook onze jongens en meisjes. Als het gaat om hun schoolwerk. Heere, geef dat ze dat niet zonder u kunnen doen. En dat ze u nodig hebben, iedere dag weer. Heere, gedenk zo uw kerk wereldwijd, waar dan ook. En bijzonder zij die misschien wel met gevaar van hun leven samenkomen. U hebt beloofd, waar twee of drie in mijn naam vergaderd zijn, zal ik in hun midden zijn. Heere, wilt u ook daar in het midden zijn? Wilt u ons zo helpen vanmiddag? Geef ons de woorden in de mond. En wil Satan uit ons midden weren? Geef hem geen kans, Heere. Laat deze dienst mogen zijn tot eer en glorie van u, van uw nooit genoeg volprezen naam. Heere, wees zo in ons midden. En geef ons een goede dienst. Niet omdat we dat verdienen, maar alleen om Christus wil. Uit genade. Amen. Gemeente vraag en antwoord 1 van de Heidelberger Catechismus zouden wij allemaal uit ons hoofd moeten kennen. Wat is nou je enige troost, beiden in leven en in sterven? Dat ik met lichaam en ziel, beiden in leven en sterven, niet meer van mezelf, maar het eigendom van mijn getrouwe zaligmaker Jezus Christus mag zijn. Blijkbaar gaat de catechismus er dus van uit dat wij mensen troost nodig hebben. En dat er bij de Heer Jezus Christus alleen waarachtige troost te vinden is. En de catechismus leert ons in 52 zondagen, u weet dat vast wel, wat de inhoud van die troost is. En hoe wij ook die troost kunnen verkrijgen. Nu, ook Jesaja heeft het over troost in hoofdstuk 40. En met Gods hulp willen we daarbij stilstaan, Jesaja 40, de versen 1 en 2. En u moet weten, de catechismus wordt wel genoemd het troostboek. Nou, het tweede deel van het boek van Jesaja, dat begint bij Jesaja 40, wordt ook wel genoemd het troostboek van Jesaja. Jesaja 40, vers 1 en 2. Troost, troost mijn volk, zal uw lieder God zeggen. Spreek naar het hart van Jeruzalem en roep haar toe dat haar strijd vervuld is, dat haar ongerechtigheid verzoend is, dat ze van de hand des Heren dubbel ontvangen heeft voor al haar zonden. Gemeente, als thema heb ik boven de preek geschreven: Advent, een boodschap van troost. Drie gedachten daarbij. In de eerste plaats een boodschap voor toen. In de tweede plaats een boodschap voor nu. En in de derde plaats een boodschap voor u. Advent, een boodschap van troost. Een boodschap voor toen. Een boodschap voor nu. En een boodschap voor u. Maar voordat we er verder over nadenken, gaan we samen zingen uit Psalm 74. De versen 1, 2, 10 en 12. Waarom, o God, zijn wij in eeuwigheid van uw gunst en onderstand verstoken? En de tweede, herdenk de trouw aan ons voorheen betoond. Het tiende, hoe lang, o God, zal in dit zwaar verdriet? En ook het twaalfde, gij evenwel, gij blijft dezelfde, o Heer. Een gemeente in de dienst der offeranden zijn er de volgende collecten. De eerste collecte is voor Stichting Fidesteam. De tweede collecte is voor de kerk. En de collecte bij de uitgang is voor onderhoud van de kerk. Van harte bij u aanbevolen. We zingen Psalm 74, de versen 1, 2, 10 en 12. gemeente, koning Hiskia heeft, zoals ieder kind van God, geworsteld met Gods beloften in zijn leven. Calvijn schrijft dat het geloof begint bij de beloften, het rust op de beloften en het eindigt bij de beloften van God. Maar om door het geloof daar ook troost uit te mogen putten, is het wel nodig om ook in dat geloof geoefend te worden. Opdat wij die beloften van God ook werkelijk aan ons hart leren drukken. Opdat we het zouden weten wat God gezegd heeft. Dat zal vast en zeker zijn. Dat zal ja en amen zijn. En die worsteling kwam in het leven van Hiskia wel tot een hoogtepunt. Toen hij ernstig ziek werd. In de Bijbel staat tot stervens toe. En we weten hoe Hiskia zijn aangezicht naar de wand gekeerd heeft. Hoe hij piepte als een zwaluw, als een kraan en kirde als een duif. Hoe hij tot God geroepen heeft. En hoe hij nog 15 jaar ook aan zijn leven is toegevoegd. En Hiskia heeft gezongen en God groot gemaakt. Maar hoe ging het nu verder? Want gemeente, op een dag krijgt hij bezoek. Bezoek van koning Merodach, de koning van Babel, die zijn gezanten gezonden heeft naar koning Hiskia. We moeten namelijk weten dat het machtige Assyrië steeds meer invloed verloor op het wereldtoneel. Maar daar staat tegenover dat Babel steeds machtiger werd. En Merodach, de koning van Babel, heeft ongetwijfeld gehoord dat Sanherib niet in staat is geweest om Jeruzalem in te nemen. En dat heeft hem verbaasd. En nu lijkt het erop alsof hij een gebondgenootschap wil aangaan met koning Hiskia. Hij doet dus net alsof hij koning Hiskia goedgezind is. Alsof hij goede vrienden met Hiskia wil zijn. En hij vindt daar ook een prachtige aanleiding voor. Want hij heeft gehoord dat koning Hiskia ziek geweest is. En dat hij op wonderlijke wijze weer genezen is geworden. Nou, daar hoort natuurlijk een cadeautje bij. Vandaar dat hij zijn gezanten gezonden heeft. Om een bezoek te brengen aan koning Hiskia. We zouden kunnen zeggen staatsbezoek uit Babel. En Hiskia heeft zich vereerd gevoeld. Hij lijkt plotseling mee te tellen als het gaat om de internationale politiek. En hij heeft dan ook de gezanten van Babel al de schatten van zijn huis laten zien. We kunnen daarvan lezen in hoofdstuk 39... En Hiskia verblijde zich over hen en hij toonde hun zijn schathuis, het zilver en het goud en de specerijen en de beste olie en zijn ganse wapenhuis en al wat gevonden werd in zijn schatten. Ja, er staat dan zo expliciet bij dat hij niets voor hen verborgen hield wat hij hen niet liet zien. Alles liet hij zien. En dat terwijl er van koning Hiskia geschreven staat dat er geen koning geweest is die al zo op God vertrouwd heeft als koning Hiskia. Want wij voelen wel aan, dit was niet goed. Hoogmoed. Ook bij koning Hiskia. Vandaar dat hij al die schatten heeft laten zien. Die schathuizen die hij gebouwd had voor zijn goud en zilver. De stallen die hij gebouwd had voor zijn vee. Hij liet het zien. En we weten wat de gevolgen zijn. Want opnieuw moet de profeet Jesaja naar koning Hiskia toe. Met een moeilijke boodschap. Hij moet namelijk zeggen. Zie, de dagen komen dat al wat in uw huis is. En wat uw vaders tot een schat opgelegd hebben. Naar Babel weggevoerd zal worden. Dus koning, wat je nu aan de gezanten van Merodach hebt laten zien, straks zal het weggevoerd worden.
naar Babel. En het kwam precies zo uit. Want als Jojakim, de achterkleinzoon van Hiskia, de troon beklommen heeft, dan verschijnt Nebukadnezar voor de poorten van de stad. En als Zedekia koning geworden is, dan is het gebeurd met Juda. Stad en tempel worden verwoest en de meeste inwoners worden gevankelijk weggevoerd naar dat verre Babel. En we schrijven dan het jaar 586 voor de geboorte van Christus. Verreweg het grootste deel van de bevolking weggevoerd naar een ver en vreemd land om daar als ballingen te verkeren aan de rivieren van Babel. Meer dan 1400 kilometer verwijderd van stad en tempel. Wat een verdriet heeft dat gegeven. En we weten dan ook dat ze de harpen aan de wilgen gehangen hebben, Psalm 137. Want wie zou een lied des Heren kunnen zingen in een vreemd land? Ze konden geen lied meer over hun lippen krijgen. Het was vanwege hun zonde en vanwege hun afval van God. Want het is waar, wie God verlaat, heeft smart op smart te vrezen. En God is recht in al zijn weg en werk. Ja, zijn oordeel rust op de allerbeste wetten. Jesaja zag het aankomen. En hij heeft ervan gesproken. Hij heeft ervan geprofeteerd. En zo'n 115 jaar later is het ook daadwerkelijk gebeurd. Uit Sanneribs hand zijn ze dan ontkomen. Maar uit de hand van Nebukadnezar zullen ze niet ontkomen. De dagen van de eerste tempelperiode, ze zijn geteld. Mijn gemeente, daar eindigt dan hoofdstuk 39. Donkere wolken pakken zich samen boven Juda. En het geluid van een naderend onheil wordt in de verte gehoord. En dan lezen we verder in Jesaja 40. En dan worden onze ogen misschien wel groot van verbazing. Want dit zouden wij toch niet verwachten. Als we dan zien hoe Jesaja 40 inzet. De knechten van God die krijgen een opdracht. Niet om een boodschap van oordeel en verwoesting te brengen. Maar troost, troost mijn volk. Zal u ieder God zeggen. De knechten van God, de profeten, ze krijgen blijkbaar een heerlijke opdracht in onze tekst. Blijkbaar zullen er dus ook weer andere tijden aanbreken. Is dat geen boodschap van Advent, gemeente? De Allerhoogste zal verandering geven, blijkbaar. Na het zure geeft hij het zoet. Want ook de profeten, en met name Jesaja, ze hebben met twee woorden gesproken. Ze hebben het oordeel aangekondigd. Maar ze hebben toch ook de bazuin aan de mond gezet om het genadejaar des Heren uit te roepen. Dat heeft Jesaja ook gedaan. Want straks, en Jesaja heeft het al gezien, krijgen de profeten in die diepste nood opdracht om een boodschap van troost te brengen. Een boodschap van troost voor Jeruzalem, waar stad en tempel verwoest liggen. En een boodschap van troost voor hen die als ballingen verkeren, daar in dat verre vreemde land, Babel. Troost, troost mijn volk, zal u lieder God zeggen. De profeten krijgen opdracht om dat volk dat verdrieten en terneergeslagen neerzit in dat vreemde land een boodschap van troost te brengen. Alhoewel, wij moeten ons wel bedenken dat niet iedereen na 70 jaar ballingschap op zo'n boodschap zat te wachten. Dat moet u niet denken. Er waren er ook die ervan gemaakt hebben wat er van te maken viel, die gedacht hebben, nou ja, Jeruzalem ligt achter ons, we zullen daar wel nooit meer terugkomen. En ze hebben hun vleugels uitgeslagen in Babel. Daar waren ook mogelijkheden om wat te bereiken. Misschien nog veel meer dan in het smalle strookje, daar aan de Middellandse Zee. Ze hebben zich ingespannen, ze zijn een zaak begonnen, ze hebben vriendschappen gelegd. Het leven kon in Babel immers ook goed zijn.
Zeker. En toch, er waren er ook die zich in Psalm 137 zouden herkennen. Jeruzalem, indien ik u vergeten, zo vergeten mijn rechterhand zichzelf. Want als het toch gaat om Gods belofte, die moet toch vervuld worden. En Jeruzalem is toch de stad van de grote koning. De Christus moet toch geboren worden. En daar in Jeruzalem, daar stond toch het altaar. Daar waren toch al die gewenste dingen. Daar wilde God toch wonen onder de lofzangen Israëls. Dus er waren er ook in Babel die er wel gebukt onder gingen. Zij waren ballingen. En ze waren niet thuis. Daar waren Joden in Babel die werkelijk in stof en as zaten. En die zich gestoken hadden in rouwkleding. Bij het zien en bij het horen van de oordelen. Die gingen over land en volk. Zij leken wel wat op Hizkia. Toen hij ziek was. En worstelde. Met de vervulling van Gods beloften in zijn leven. Ze ook daar in Babel. Zij die het maar niet konden laten lopen. Zij waren het. Die hun harpen aan de wilgen gehangen hadden. En die tot de Heere riepen. In hun ellende. En in hun nood. En we hebben gezongen. Psalm 130 vers 4. Hoopt op de Heere, gij vromen. Is Israël in nood? Er zal verlossing komen. Zijn goedheid is zeer groot. Want dan krijgen die profeten daar in Babel opdracht om een boodschap van troost te prediken. Troost, troost, mijn volk. In deze uitzichtloze situatie. Wie brengt ze toch ooit terug? Horen we de profeten als Gods knechten zeggen. Troost, troost, mijn volk. Zal u niet de God zeggen. Ze moeten spreken naar het hart van Jeruzalem. Gemeente, die uitdrukking kennen wij ook wel. Wanneer spreek je nou naar iemands hart? Als je met een boodschap komt, als je met woorden komt. Die de ander blij maken. Van binnen. Stel je voor. Er is een onderzoek geweest en je moet naar de dokter voor uitslag. En je bent zo bezorgd. En de dokter heeft een goede tijding voor u. Dan spreekt hij naar je hart. Dat wil je horen. Daar had je op gehoopt. Daar zag je naar uit. Of stel je voor, je hebt verkering. En je houdt heel veel van je jongen. En op een dag. Dan vraagt hij. Wil je met me trouwen? Dan spreekt hij naar jouw hart. Spreek naar het hart van Jeruzalem. Een boodschap van troost, dat betekent altijd spreken naar het hart van die ander. Die ander verlangt daarnaar. Die ander die ziet daarnaar uit. Zo ook de profeten hier. Want wat houdt die boodschap van troost dan in? Het wordt ons gezegd. In de eerste plaats roep haar toe dat haar strijd vervuld is. En dat ze van de hand des Heeren dubbel ontvangen heeft voor al haar zonde. En dat haar ongerechtigheid verzoend is. Het is waar. Niet zomaar aan voorbij gaan. De Heer heeft zijn ongenoegen laten merken over de zonde van zijn volk. Dubbel en dwars zou je kunnen zeggen. Ze heeft van de hand des Heeren dubbel ontvangen voor alle zonden. Dat betekent het. De Heer heeft de zonde niet ongestraft gelaten. Het is waar. We lezen het ook in de Bijbel. Gij hebt hem geleid, Heere. Hoewel wraakdoende over de zonde en de ongerechtigheid. Dat zien wij ook bij Israël. De Heer heeft de zonde van zijn volk bezocht. Ze hebben dubbel ontvangen voor allen zonden. Maar hun ongerechtigheid is verzoend. Wat een heerlijke boodschap. De profeten
Ze mogen staan in de bediening der verzoening en ze mogen dit, het volk, bekendmaken. Dan denk ik aan Psalm 65 bijvoorbeeld. Ongerechtige dingen hadden de overhand over mij. Maar onze ongerechtigheid, onze overtreding, verzoend gij. Het is waar, de Heer heeft de zonde dubbel en dwars gestraft in hun leven. Maar nu, er is verzoening. De hitte van zijn gramschap is geblust en zijn toorn is gestild. Want weet u, er is een ogenblik in zijn toorn. En er is een leven in zijn goedgunstigheid. Zo is nou de Heer. Dus de Heer zegt niet van dat volk, nou zoek het ook zelf maar uit. Ze zitten door hun eigen schuld. Ik wil er niks meer mee te maken hebben. Integendeel, gemeente. Een boodschap van troost. En een boodschap van verzoening. Is het ook geen wonder? Als je vanavond in de kerk zit, vanmiddag is het nog. En je overziet je leven. En je zegt, Heere, ik heb er eigenlijk niks van terechtgebracht. En toch, je mag hier zijn. Waar de bediening der verzoening plaatsvindt. Waar de boodschap van vrije genade verkondigd wordt. Waar je genodigd wordt om te komen tot de wateren en te drinken. Om niet. Zo ook de profeten toen, in die dagen. In de tweede plaats, ze moeten meer zeggen. Want dan zien wij ook iemand staan in de woestijn. Tussen Babel en Jeruzalem ligt immers die grote afstand. En nu zien wij iemand staan in de woestijn en wij horen hem roepen. Wat roept hij? Bereid de weg des Heren. Maak recht in de wildernis een baan voor onze God. Alle dalen zullen verhoogd worden. De bergen en de heuvelen zullen vernederd worden. Wat krom is, dat zal recht gemaakt worden. En wat hobbelachtig is, zal tot een vallei gemaakt worden. Want hoe komen ze nu ooit terug in Jeruzalem? Daar zal de Heer ook voor zorgen. Hij zal ze terugbrengen. En het is waar. Ze zullen moeten trekken door de wildernis. Maar de Heere, die kan zelfs door de zee een pad banen. Heeft hij het niet gedaan? Toen hij Israël vanuit Egypte door een sterke arm uitgeleid heeft en ze stonden voor de Rode Zee. God baande door de woeste baren en brede stromen onze pad. Opnieuw zal hij een pad banen. Een weg banen, dwars door de woestijn heen, zal er een gebaande weg zijn. Zoals de Heere toen zijn volk uit het diensthuis van Egypte uitgeleid heeft. Zo zal hij ze nu vanuit de gevangenis van Babel uitleiden. Gemeente, een heerlijke boodschap. Een adventsboodschap. Een boodschap van troost. Daar in Babel een blijde boodschap. Een boodschap van verzoening en bevrijding. Een boodschap van herstel en van troost. In dat verre land, het land van hun gevangenschap, daar zijn ze terechtgekomen om eigen schuld. En u zegt de Heere tegen de profeten, dat ze het evangelie moeten verkondigen. Troost, troost, mijn volk. Gemeente, let daar eens op. Hoe de Heere dat volk noemt. Hij zegt, het is mijn volk. Kunt u het nou begrijpen? En zal u lieder God zeggen. Uw God. De Heere wil blijkbaar nog steeds de God ook van het volk genoemd worden. Is dat niet groot, gemeente? Bovendien, het staat er twee keer in mijn Bijbel. Nachamu, Nachamu, Ami. Troost, troost, mijn volk. Waarom staat het er twee keer? Troost trouwens. Blijkbaar moet het hen op het hart gebonden worden. Want deze boodschap zal wel eens te groot kunnen zijn om te geloven. Nou, zegt de Heere tegen zijn dienaren. Roep het ze maar toe. En dan niet één keer, maar twee keer. Ja, telkens maar weer. Troost, troost mijn volk. Opdat ze het echt zullen geloven. Dat de Heere niet een ondergang op het oog heeft, maar hun behoud, dat hij geen lust heeft in hun verderf, maar
dat hij ze verlossen wil. Van de heerschappij, van de zonde, de duisternis, de banden van de dood. En dat hij ze terug wil brengen in het beloofde land. Ze moeten het volk bij hoog en bij laag verzekeren dat de Heere ze redden wil van het verderf. Gemeente, dat is nou evangeliepredikant. Door eigen schuld het beloofde land uitgezet. En dan zegt de Heere tegen zijn dienaren: verkondig het maar aan zondaren en zonderessen. Troost, troost mijn volk. Zal u niet een God zeggen? U zegt de Heere: ik wil jullie terugbrengen. Echt waar. En de knechten van God die moeten het volk toeroepen: bereid de weg des Heeren. Maak in de wildernis een baan voor onze God. Gemeente, een boodschap voor toen. Maar ik wil het wat dichterbij brengen. Want het is ook een boodschap voor nu. Hoe dan? Opnieuw zie ik iemand in de woestijn. En het is iemand gekleed in een kamelenharen mantel. En een leren gordel om zijn lenden. En hij eet sprinkhanen en wilde honing. Daar moeten de jongens en meisjes nu wel weten wie ik bedoel. Het is niemand minder dan Johannes de Doper. En Johannes de Doper horen we preken. Ook hij verheft zijn stem. En we horen hem zeggen: want deze is het. Van de welke gesproken is door Jesaja. Dus Johannes de Doper beroept zich op de profeet Jesaja, legt zijn vinger erbij en zegt dan dat hij is de stem van de roepende in de woestijn. Bereid de weg des Heren, maak zijn paden recht. Hey, waarom doet hij dat? Waarom citeert hij dus uit het boek van de profeet Jesaja? Nou gemeente, de uittocht uit Egypte en de uittocht uit Babel, ze hebben betekenis als het gaat om de komst van Christus. Want dat is toch waar? In het Nieuwe Testament zien wij toch een vervulling gaan. Wat ons in het Oude Testament afgebeeld werd. Ook als het gaat om Gods handelen met Israël, gemeente. Want Christus kwam niet om uit Babel te verlossen, maar wel om zondaren uit het slavenhuis van de zonde vrij te kopen. We zijn immers begonnen met de catechismus te citeren. Wat is nou je enige troost in leven en in sterven? Dat ik met lichaam en ziel in leven en sterven niet meer van mezelf, maar het eigendom van mijn getrouwe zaligmaker Jezus Christus ben. Die met zijn dierbaar bloed voor al mijn zonden volkomen betaald heeft en mij uit alle heerschappij van de duivel verlost heeft. Dus gemeente, wie verlost gevangenen? En wie bevrijdt uit de gevangenschap van de vorst der duisternis, waar wij ons toch moedwillig overgeleverd hebben aan deze leugenaar en mensenmoordenaar van de beginnen? Wie bevrijdt ons van het juk van de zonde? Niemand minder dan de Heer Jezus Christus. En als Jezus dan ook in de synagoge van Nazareth is en hem wordt de profetenrol van Jesaja gegeven, dan gaat hij lezen. En horen wij hem lezen: de geest des Heren is op mij. Hij heeft mij gezonden. Hij heeft mij gezalfd. En hij heeft mij gezonden om de armen het evangelie te verkondigen. Om te genezen die gebroken zijn van hart. Om de gevangenen te prediken loslating. En de verslagenen heen te zenden in vrijheid. Om te prediken het aangename jaar des Heren. En als de Heer Jezus dan die profetenrol van Jesaja weer teruggeeft aan de dienaar van de synagoge, dan zegt hij erbij: heden is deze schrift in uw oren vervuld. En daarom gemeente, als het gaat om de ballingschap en de gevangenschap in Babel, moeten we dan niet zeggen dat we geestelijk gezien van nature allemaal ballingen zijn? In de staat der rechtheid wandelde de mens met God. En Adam en Eva kenden God aan de wind van de dag. Maar toen brak die stikdonkere dag aan. Waar Eva luisterde naar het gevlei van de vorst der duisternis. Die wel vriendelijk sprak. Maar zijn hart was vol van dodelijk venijn. Hij was als een hongerige, bloeddorstige wolf. Om de mens van zijn God af te trekken, gemeente. En toen zijn wij toch die heerlijke positie kwijtgeraakt. Wij weten toch hoe de mens, die heerlijke tuin, de Hof van Eden, uitgezet is. En hoe er een kloof geslagen is tussen God en de mens. Zo immens diep en zo immens wijd gemeten. Een kloof die wij nooit meer kunnen overbruggen. En sindsdien leven wij in het land van de schaduwen van de dood. Want een profeet en een dienaar moet de mond van God tot het volk zijn. En wat moet een dienaar van God dan zeggen tegen het volk? Nou, daar staat ook in Jesaja 40, roep. En de stem zegt, wat zal ik roepen? Wat moet ik dan zeggen? Alle vlees is gras, we hebben het gelezen. En is het niet waar? Hoe zwak en broos zijn wij mensen niet? En je kunt misschien sterk zijn en nog jong en een leven lang voor je hebben liggen, tenminste dat denk je. Maar vergis je niet. Alle vlees is als gras. En in Israël weten ze wat of dat betekent. Het gras op de heuvels. En als de zon schijnt op haar hoogtepunt is gekomen, dan verschroeit het terstond op het veld. En alle vlees is als gras. Dus vandaag is het. En morgen wordt het in de oven geworpen. Alle vlees is als gras. Welke levensbeschouwing, of je er ook op nahoudt, wie je ook bent, welk ambt of je ook bekleedt, dit geldt voor ons allemaal. Alle vlees is als gras. Dan hoor je van een oude vader. Maar soms ook van kinderen weggenomen door de dood. Alle vlees is als gras. Ja, al de goede tierenheid van een mens is als een bloem van het veld. Een bloem, hoe mooi kan ze niet zijn. Maar juist als ze op haar hoogtepunt komt, gaat ze al spoedig vervallen. Omwille van onze zonde zijn wij toch aan het oordeel van de dood onderworpen. En zo gauw als wij beginnen te leven, zijn we als het ware ook als stervende. Zo is de mens onderweg naar zijn eeuwig huis, zegt de Bijbel. Ja, maar wilt u ons dan al onze levensvreugde ontnemen vanavond? Nee. Maar dat is de realiteit. Toch? Ten dagen als gij daarvan heet, zult gij de dood sterven. En sterven betekent dan God ontmoeten. Maar nu laat de Heer het hier niet bij. Wat een wonder als je vanmiddag hier mag zijn. Want het woord van onze God bestaat tot in de eeuwigheid. Gemeente, er wordt een woord van troost gesproken. En dat woord van troost is gericht aan mensen die gevangen liggen. In banden van de dood. Troost, troost mijn volk, zal uw lieder God zeggen. Wat een wonder, gemeente. Nu wil de Heere weglopers ontheemden opnieuw een thuis geven bij hem. In het vaderhuis om Christus wil. Nu komt de Heere met zijn evangelie om u te trekken uit de duisternis en uit de schaduwen van de dood tot zijn wonderbaar licht. Van mensen hoeven wij niets meer te verwachten. En zo zitten we bij de brokstukken van al ons gedoe. Maar de Heere heeft de weg gebaand. In de zoon van zijn liefde, die hij naar deze wereld zond, om de onderste weg te gaan, gelegd in een kribbe, zal hij gaan van kribbe tot kruis. Zal hij zijn bloed storten, opdat er in zijn bloed en door zijn bloed een levendige weg zou zijn, waarop wij kunnen toegaan tot Gods genadetroon, om geholpen te worden ter bekwamer tijd. Er is een weg om die welverdiende straf te ontgaan en opnieuw tot genade te komen. Is het de vraag van je leven geworden? Hoe kan ik de toekomende toorn ontvluchten? Luister dan. Wie nou door het geloof op Jezus ziet,
Wie met hem verenigd is door een waarachtig geloof, is bevrijd van het verderf. En mag weten van het eeuwige leven in zijn naam. Jezus is zelf gezegd, indien de Zoon u vrijgemaakt zal hebben, zo zult gij waarlijk vrij zijn. Maar ook zo alleen. Er is één weg om te ontvlieden de toekomende toorn, om vrede te vinden met God. En dat is door het geloof van de Heer Jezus Christus. Ja, maar dominee, hoe kom je tot geloof dan? Het is de Heilige Geest die harten opent voor dat heerlijke woord en evangelie. Is dat nog nooit gebeurd dan? Spreek naar het hart van Jeruzalem. Is er nog nooit naar je hart gesproken? Toen je hier zat. Terwijl het misschien zo naar je toe kwam. Wie ben ik? Ik kan van God niet bestaan. En het woord klonk. En je hart ging open. Kan het dan ook voor mij? Is er een hoop behoudenis voor mij? En je vluchtte tot Jezus. En hij heeft je gered. Hij heeft je verlost. Van het vonnis der wet. Ja, Heere. Zo aan zijn voeten. Ik heb gedaan wat kwaad was in uw oog. En het zou terecht zijn. Het zou rechtvaardig zijn. Als u nooit meer naar me om zou zien. Ik ben uw gramschap immers dubbelwaardig. Maar wat een wonder. Zijn genade redt van de dood. Luisteren naar het woord. Zoals je wellicht nog nooit geluisterd hebt. En dan kan het zijn dat je lichaam aftakelt. En dat je krachten vergaan. En dat je dan toch getroost mag wezen. Omdat je weet, ik ben onderweg. Naar die Godstad. Met zijn parelen poorten. Om daar straks binnen te mogen gaan. En mijn koning te zien in al zijn schoonheid. Dan kan het zijn, mijn hart en mijn vlees roepen uit tot de levende God. Die ook aan mijn ziel het leven geeft. Dat leven sterft nooit meer. Wat aan je lichaam sterft, dan komt dat nieuwe leven tot zijn volledige ontplooiing. Dan kan iemand sterven terwijl hij vol van leven is. Dan is sterven erven. Dan is de dood slechts een poort, een doorgang tot in het eeuwige leven. En als een kind van God sterft, dan verwisselen ze het aardse voor het hemelse. Dan betekent sterven thuiskomen. En is er voorgoed een einde gekomen aan de strijd hier op aarde. Voor eeuwig zijn ze dan getroost. Voor eeuwig getroost. Want God zelf zal dan de tranen van hun ogen afwissen. Een boodschap voor nu. Maar ook een boodschap voor u. Het ging over troost. Hoe ervaart u het leven in Babel? Nog aardig naar uw zin? Of kunt u niet meer aarden in een wereld die zich losgescheurd heeft van God? Klinkt het ook van binnen in je hart? Heere, u heb ik nodig. U kan het niet meer missen. En als ik u moet missen, dan mis ik alles. Zoekt u ook de Heer met verlangen. Zo ras wij het morgenlicht ontvangen. Is het je verlangen, och, dat zich uw heil ook aan mij zou openbaren. Want gemeente, troost hebben we nodig. Misschien denkt u of denk jij, nou ik red het nog aardig. Besef. Dat de sterkte slechts enkel ijdelheid is. Besef dat er een moment komt. Waarop ook u en jij zullen staan. Voor de Jordaan van de dood. En dan. De genadetijd voorbij laten gaan. Of mag het dan advent zijn. Als je dan staat voor de poorten van de dood. Mag je dan uitzien. Mag er dan een verlangen zijn, Heere. Mag ik dan nu voor eeuwig bij u zijn? Een boodschap van troost. Ook een boodschap voor het Israël van vandaag? Ik denk het wel. maar ook dan alleen als hun ogen opengaan. Voor hem die uit hun midden geboren is wat het vlees aangaat. Opdat ze ook in zijn naam vergeving van zonden zullen ontvangen. Die tijd komt. Ook voor het Israël van nu. Een boodschap vandaag. Maar nu voor u. Voor mij. En voor u en voor jou. Wat is nou je enige troost? Nou ja, dat ik aardig met mijn familie kan opschieten. Dat ik een fijn gezin heb. Mag je daar niet dankbaar voor zijn? Jazeker wel. Dat het goed gaat met mijn zaken. Dat in tijden van crisis anderen hebben het veel moeilijker. Wees daar dankbaar voor. Als de Heere dat geeft. Maar het gaat hier over wat anders. Wie behoor je nou toe? In leven en in sterven. Ben je nog steeds een gewillige slaaf van de vorst der duisternis? Of ben je vrijgekocht door het bloed van de Heer Jezus Christus? Hij kwam in deze wereld. Waarom? Om het vuur van de hemel te bidden. Opdat het u en jou zou verteren. Nee, hij zelf zal hangen tussen hemel en aarde. Hij zal zijn leven geven tot een offer. Hij zal de onderste weg gaan. En hij zal het zondaren toeroepen, kom herwaarts tot mij. Allen die vermoeid en belast zijn. En ik zal u rust geven. Een boodschap van troost. Simeon, ziet u hem komen naar de tempel? Van hem staat geschreven, hij was verwachtende, de vertroosting Israëls. En hij zag het kinderke Jezus. Hij nam het uit Maria's armen. En hij is het uitgeroepen. Nu laat gij, Heere, uw dienstknecht gaan naar uw woord in vrede. Want mijn ogen hebben uw zaligheid gezien. Wat is nou je enige troost? Mag u met de catechisme zeggen. Dat ik met ziel en lichaam. Beiden en leven en sterven. Niet meer van mezelf. Maar het eigendom van mijn getrouwe zaligmaker. Jezus Christus mag zijn. Amen. Gemeente, we gaan samen zingen. De lofzang van Zacharias, het tweede vers. God had hun tot hun troost gemeld hoe zijn gena ons redden zou. De lofzang van Zacharias, het tweede vers.
Gemeente, laten we danken en bidden. Heere, heb dank voor uw woord. Onbegrijpelijk groot is het wonder. Dat u met uw woord van evangelie, met het woord van evangelie tot ons komt. Terwijl onze toestand zo ernstig is. Terwijl wij tegen al uw geboden gezondigd hebben. En er niet één van gehouden. Wordt ons Christus verkondigd. En in hem is er troost te vinden. Leven, vrede met God. Zo leven we heen naar de kerstdagen. Om opnieuw te horen. U is heden geboren, Christus de Heere. In de stad Davids, ik verkondig u grote blijdschap. Geef dat er ook vanmiddag blijdschap mag zijn. Dat we ons getroost weten. In alle smart en in alles wat ons bezighoudt. Omdat het geloofsoog geslagen is op de Heer Jezus. En dat we door hem mogen weten. En thuiskomen bij God te hebben. Heere, wat zijn we ook dwaas. Als wij menen dat wij nog iets zouden moeten toebrengen. Als wij iets zouden moeten aandragen. Want u bent een volkomen zaligmaker. U bent gevonden van degene die naar u niet zochten. En tot het volk dat naar uw naam niet genoemd was, heb u gezegd, zie hier ben ik. Zie hier ben ik. Heere, leer ons kielen aan uw kribben. Leer ons opzien naar het kruis. En leven uit uw overwinning. Heb dank, Heere, van wat u ons gaf, ook in deze middag. Verbind ons aan u door een oprecht geloof. En leer ons wandelen naar uw woord en naar uw inzettingen. Wij steeds minder in onszelf. Maar dan wordt hij steeds groter, steeds heerlijker. Wil ons bewaren in het verdere van deze avond, veilig geleiden over gevaarvolle wegen. Wilt u zijn ook met deze gemeente, met haar voorganger en kerkenraad. Wilt u ze geven wat nodig is. Wil ook hier uw gemeente bouwen, uw koninkrijk uitbreiden. Opdat uw huis vol zal worden. Heere, wil met ons zijn in de week die we ingegaan zijn. En ieder op de plaats waar we gesteld zijn. Heere, wil uw zegen gebieden over het werk dat geschieden mag. En geef dat wij u nodig zullen hebben, iedere dag weer. Wil genadig vergeven wat u was naar uw heilige wil, in spreken en in luisteren ook vanmiddag. En Heere, bekroon uw eigen werk met uw zegen, om Jezus wil alleen, uit genade. Amen. Gemeente, wij zingen tot slot uit Psalm 35, het eerste en het laatste vers. Twist met mijn twisters, hemel Heer, ga mijn bestrijders toch te keer. Psalm 35, vers 1 en vers 13. Gemeente, ga dan heen in vrede. Draag met u de zegen des Heren die wij in zijn naam op u leggen. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.